Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Roels. Tijdje geleden alweer, ik weet het, ik heb namelijk een beperkte hoeveelheid vrije tijd. En sinds het buiten nu wat mooier weer is beginnen worden, eigenlijk vanaf april, eind april, begin mei, heb ik mij teruggegooid op die andere hobby van mij, vliegen. Ik heb de draad in de cockpit weer opgenomen, weer opgepikt en ik ben weer aan het vliegen geslagen. Ik ben bezig om mijn Amerikaans en Canadees vliegbrevet, dat ik al jaren heb, om te toveren naar een Belgisch brevet. Maar dat vraagt behoorlijk wat tijd en energie en daarbij hoort ook een examen, nog wat extra uren met de instructeur erbij, een beetje studiewerk en voor je het weet verschuift podcasting naar de achtergrond en tikken de weken ongenadig voorbij. En dat is exact wat er gebeurd is de afgelopen weken en de afgelopen maanden. Aan dat vliegen wil ik trouwens binnenkort ook heel graag een aparte podcastaflevering wijden, maar dat is voor later. Want eerst deze aflevering tot een goed einde brengen. Een aflevering dat een interview is met David de Maarschalk. Een interview dat ik een tijdje geleden heb ingeblikt. Regelmatige luisteraars van deze podcast die kennen uiteraard de rubriek De Nutteloze Podcast van 1 minuut. Dat is een rubriek, dat is een item dat gebracht wordt door David de Maarschalk. En zijn rubriek is gebaseerd op zijn website, De Nutteloze Website. Die website is ondertussen niet alleen meer een website, maar het is nu net, en dat is het nieuwe, dat is de aanleiding voor dit interview, is een heus boek geworden. Het meest nutteloze boek dat je absoluut moet hebben. David de Maarschalk is dus nu officieel auteur. Zijn boek is onlangs uitgegeven bij Lano. Het Nutteloze Boek heet het. Ik had hem een tijdje geleden aan de Skype om het over dat boek te hebben en als bonus had hij ook enkele interessante weetjes over radio en podcasting mee. Dingen die uiteindelijk niet het boek gehaald hebben, maar die wel interessant zijn om in deze podcast te vermelden. Dus David de Maarschalk, zometeen in een volstrekt nutteloos interview, een volstrekt nutteloos gesprek, met als eerste vraag hoe een mens erbij komt om een nutteloos boek te schrijven.
Dat is een vraag die mij al verschillende keren gesteld is en waar ik tot nu toe nog altijd geen goed antwoord op heb kunnen verzinnen. Want eigenlijk is er geen antwoord. Het is begonnen in 1996, toen ik de Nutteloze Website heb opgestart. Ja. Als je mij dan vraagt, waarom heb je de Nutteloze Website opgestart?
Ja,
dan zijn we terug bij nul natuurlijk. Ook zomaar, zoals ik aan zoveel dingen begin, zomaar. En die website heeft redelijk wat media-aandacht toen gekregen. En ik heb dan na een tijdje gedacht van, goh, ik zou daar ook misschien wel een leuk boek rond kunnen maken. Maar ik heb dat idee dan heel lang laten liggen. Maar ik ben dan wel blijven weetjes verzamelen en andere nutteloze dingen. En het is eigenlijk pas een dik jaar geleden dat ik dan echt concreet aan dat boek ben begonnen. Ik had dan natuurlijk wel al heel veel materiaal om mee te starten. Maar concreet, dus de structuur is pas eind 2015 ben ik daar echt concreet aan begonnen in feite.
Want de nutteloze website, dat was zo het begin, ik herinner mij dat nog, daar waren we mee bezig. Dat was echt letterlijk een nutteloze website. Dat verzamelde nutteloze weetjes, nutteloze feiten, werkelijk volstrekt absurde en knotsgekke informatie.
Daar was ook een nutteloze mensen top 10 waar de bezoekers konden op stemmen. Dus we konden nutteloze vragen stellen. Het was ook nogal vrij interactief. Want in die tijd was bijna pionierwerk, want het was ook de eerste in zijn genre toen in de Benelux. Daardoor denk ik heeft dat ook zoveel aandacht gekregen, zowel van bezoekers als van media in die tijd.
Was dat ook niet zo in het begin een Geocities website? Of was dat niet zo helemaal?
Ik denk het wel, ja. In het gans begin was dat inderdaad bij zo'n gratis. Dat was bij Geocities, dat was volledig gratis. En ik denk dat je dan ook. Ik had dan ook de domeinnaam www.denuttelozewebsite.be.tf en dat was dat ook nog gratis in die tijd. Pas later heb ik dan die domeinnaam .be en .com gekocht.
En dat was zo met flashing tekst en zo. En animated gifs die nu terug helemaal in zijn trouwens. Hè? Maar
dat we van die heel felle kleurtjes en dan zo liefst zo gele tekst op zwarte achtergrond die dat heel moeilijk leesbaar was. Dus dat was heel helemaal
vintage. Internet 1.0. En dus toen is de basis gelegd eigenlijk, want goed, die weetjes die waren er al, die stonden op die website. En dan heeft het, hoe lang geduurd dan? Meer dan 15 jaar voor het boek er gekomen is.
Ja, nee, 20. Ja, dus bijna 20. De website is opgestart in 1996 en het boek is nu pas, het is nu 2017, is nu pas uit, dus dat is 21 jaar na datum, Maar de weetjes dat in het boek staan zijn natuurlijk wel heel verschillend, hè, want er waren er ook die al gedateerd waren, die ook niet juist bleken te zijn. Dus het afgelopen jaar ben ik echt wel heel actief bezig geweest met nieuwe dingen op te zoeken, met ook zelf lijsten samen. Want een boek is niet alleen weetjes, maar daar hebben we straks misschien nog even over. Maar ik heb dan heel veel research gedaan om om er zeker van te zijn, wat ik in het boek opnam, dat dat ook wel correct was. Want het is niet omdat het nutteloos is, dat moet fout zijn uiteraard. Dan is het volstrekt nutteloos en dat is misschien een beetje over.
Hè. Ja, want dat is een belangrijk punt dat je aanraakt. Hè. Dus misschien moet het boek eens beschrijven, want wat krijgen mensen te lezen die het boek kopen? Wat staat daar nu eigenlijk in?
Ja, de meesten hebben uiteraard veel aandacht voor de weetjes op zich, maar de weetjes maken in feite maar een derde uit van het boek. Dus het is wel veel meer dan alleen weetjes. Er staan bijvoorbeeld ook, zoals ik daarnet even zei, lijstjes in, nutteloze lijstjes, die ik volledig zelf heb samengesteld, die nogal vrij complex zijn soms. Bijvoorbeeld wat dat er zowel in een Mini Cooper geraakt. Het aantal kuikentjes dat erin geraakt, het aantal baksteen dat erin geraakt en dergelijke. Maar dat is dus allemaal perfect uitgecalculeerd, dus dat klopt wel volledig. Wat staat er nog in? Daar staan nutteloze tips in, daar staan voorspellingen staan erin die mensen in het verleden hebben gedaan en die absoluut niet bleken te kloppen en bijgevolg nutteloos zijn. Daar staan ook nutteloze codes in, daar staan nutteloze citaten in. Er zijn ook enkele bonushoofdstukken bijvoorbeeld, maar daar kan ik niks over zeggen, want dat is geheimeloos.
Ja, ja.
En dan ook van de website, daar was dus een onderdeel in de website waar dat mensen vragen konden stellen, waar ik dan een nutteloos antwoord op gaf. En daar heb ik dus een selectie uit gemaakt en die heb ik ook opgenomen in het boek.
Ja. Staat er iets in over radio of over podcasten?
Ik heb het nu daarnet speciaal voor je opgezocht en het blijkt van niet.
Oei, oké, dat is een grote vergetelheid.
Een paar kleine dingen over radio opgezocht die niet in het boek staan, maar die dus speciaal als bonus op deze podcast.
Ah ja, ja. Wacht. Dus er komt een soort extra auditief hoofdstuk nu dat er aangebreid wordt, ja. Exclusief voor de Radio Rules podcast. Nutteloze weetjes over radio en podcasting dan? Of wat?
Inderdaad, ja. Ja. Of een die ik misschien later kan opnemen in de vervolgen, dat is handig.
Ja, ik hoor al een sequel. En moet ik vragen stellen of ga je gewoon van wal steken? Of wat wil je mij vertellen over radio? Want dat lijkt me wel, nutteloze radiotips, ja, lijkt me wel.
Laten we zeggen dat half geïmproviseerd toch is.
Oké.
Okay. Ja, maar dus, wat ik gevonden heb is bijvoorbeeld dat zegt de naam David Sarnoff u iets?
David Sarnoff, nee, dat klinkt als een zanger uit Oekraïne of zo. Maar.
Het is eigenlijk een beetje dankzij hem dat je een job als radiostem te danken hebt, want dat is eigenlijk de radiopionier. En het is in grote mate dankzij hem dat de radio een massacommunicatiemiddel geworden is. Want hij is een van de eerste die heeft ingezien dat het een heel interessante bron van ontspanning kan zijn. Dus ja. Jarenlang is dan directeur geweest van de Radio Corporation van Amerika. Ja. Ook een van de oprichters van NBC, want hij is ook een van de tv-pioniers. Hij heeft bijvoorbeeld een experimenteel televisiestation gelanceerd al in 1928. Dat is wel heel lang geleden. Maar het extra weetje erbij heeft niks met radio te maken. Het blijkt ook dat hij in zijn jonge tijd werkte hij bij de Marconi Wireless Telegraph Company in Amerika. Telegraafbedrijf uiteraard. Mm-hmm. En hij werkte daar toevallig ook op de nacht van 14 op 15 april 1912. En wat is er toen gebeurd, Lode?
Ik weet het niet, maar jij gaat het mij zeggen. Iets volstrekt nutteloos of net niet?
Nee, de Titanic is toen gezonken.
Oeh, ja, ja.
En hij is dus een van diegenen die de draadloze, die dus de telegrafische boodschappen van de Titanic heeft gedecodeerd.
Ah ja, oké.
Die David Sarnoff.
En waarom is hij dan, dus hij heeft beseft dat radio...
Ja.
Meer kon zijn dan puur informatie en doorsturen van morsecodes eigenlijk.
Ja. En hij is dan ook echt beginnen investeren en dergelijke. En dankzij hem is ook een van de eerste dat sportwedstrijden is beginnen uitzenden op de radio. Hmm. Waardoor dat aantal luisteraars enorm is toegenomen. Ook het aantal verkochte radiotoestellen. Dus het is echt in grote mate dankzij hem dat radio nu is wat het is. Ja.
Dus we moeten die meneer dankbaar zijn, want anders hadden we hier niet gezeten deze podcast op te nemen wellicht.
Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Dank u. David Sarnoff.
Oké, super.
En dan nog een tweede naam, Lee DeForest. Zegt dat u iets?
Lee DeForest?
Ja, Lee DeForest.
Nee, klinkt ook weer als een countryzanger ergens uit Texas, maar vertel.
Die wordt beschouwd als de eerste officiële DJ, discjockey.
Oké. Okay. In het gezegende jaar...
In het jaar 1908 heeft hij in Parijs, tijdens zijn huwelijksreis dan nog, dat vond ik wel straf, tijdens zijn huwelijksreis heeft hij als demonstratie een aantal muziekfragmenten uitgezonden van op de top van de Eiffeltoren. Nu, ik zeg tijdens zijn huwelijksreis, omdat dat huwelijk heeft ook maar 3 jaar stand gehouden, misschien ook daarom.
Er is een verband misschien, ja.
Maar iets extra is ook, die Lee DeForest blijkt ook de uitvinder van de radiolamp te zijn. Dus die is ook een hele belangrijke uitvinder. Voor de radio in het algemeen, in feite.
Ja, oké.
Maar ik zeg dus, hij wordt beschouwd als de eerste officiële DJ, maar eigenlijk klopt dat niet, want er was nog iemand voor hem, namelijk DJ Fizzy. Maar dat was wel op een piratenzender. Het is daarmee dat dat dan... Eigenlijk is dat een eerste echte, maar ik bedoel, het was niet echt officieel. En die heeft op kerstavond 1906 heeft die om 9:00 s'avonds het eerste radioprogramma uitgezonden.
Ja.
DJ Fezzi, dat bleek in echt, dat was een Canadese uitvinder en een professor ook. Die zijn echte naam was Reginald Fessenden. En die eerste uitzending, dat is begonnen met hij die op zijn viool Oh Holy Night speelde.
Ja. Dat was het eerste radioprogramma.
Ja, en dat is dan, daarna was er dan een lezing uit de Bijbel. Ja, het waren andere tijden.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Maar dat was dus het eerste radioprogramma dat ooit heeft plaatsgevonden.
Okay.
Trouwens, we hadden even tussendoor. Wist je dat in het Verenigd Koninkrijk, daar mocht je tussen 1922 en 1971 alleen naar de radio luisteren als je een vergunning had?
A license to listen.
Inderdaad, ja. Ja.
Stel je voor.
En in Amerika bestaat er trouwens een radiostation dat heet Forever Christmas Radio. En wat denk je dat er zo speciaal aan is, Lode?
De Paashaas presenteert, ik weet het niet.
Nee, die zenden al sinds 2002 24 uur per dag en 7 dagen op 7 niks anders uit dan kerstliedjes.
Ja, ik voelde nu komen natuurlijk.
Nu, wat dan de eerste uitzending hier in België, omdat we dan zitten we iets dichter bij huis. Dus dat was op 28 maart 1914. Dan hebben ze een concert uitgezonden. Ze zijn begonnen eigenlijk met een aria uit een opera van Tosca van Puccini. En het is vooral, dat was heel populair bij de koninklijke familie, want die heeft daar blijkbaar... Heel de koninklijke familie heeft naar die uitzending geluisterd. En ik heb daar zelfs nog een paar fragmentjes van gevonden, niet van die uitzending zelf, maar van wat er net voor en net na die uitzending is uitgezonden.
Le 28 mars, pour clôturer toute une série d'essais, nous avons donné un grand concert vocal et instrumental qui a été perçu jusqu'à Paris. Celui de 17h fut donné à l'intention des amateurs de TSF et de radiotéléphonie, et celui de 20h30 à la demande expresse de Sa Majesté le Roi des Belges, qui désirait écouter, ainsi que sa famille, du Palais Royal de Bruxelles. Le concert avait d'ailleurs été dédié à Sa Majesté la Reine, Elisabeth.
Ja, dus het was echt wel op vraag van de koning en van de koningin, die er echt wel in geïnteresseerd waren, blijkbaar.
Ja, want dat was natuurlijk ook... Ja, de radio was toen nog heel, heel nieuw. En blijkbaar was Albert I daar enorm in geïnteresseerd. Ja. Maar uiteraard, dat was nog niet echt wijd verspreid. Want ik denk, de radio kostte toen in die tijd 700 Belgische frank in 1914. Ja, dat was natuurlijk een gigantische som. Ja. Dus niet iedereen kon zich dat veroorloven, uiteraard.
Nee.
En het blijkt ook dat die... was dat nu die uitzending? Ze zeiden dat die uitzending tot in Parijs beluisterd kon worden. Nu, of dat klopt, dat weet ik niet. Want ja, we weten ook dat... Radio, alhoewel het zou wel kunnen, want ik denk in die tijd stonden ze nog uit in AM-golven.
Ja, en die dragen
en
veel
die
verder.
En die worden door de ionosfeer, die golven worden door de ionosfeer naar de aarde teruggekaald, stop en neer. Dus het zou wel kunnen dat ze op die manier wel tot in Parijs geraakt
zijn. Zeker als het 's nachts is. En bovendien hadden je ook geen concurrentie van andere zenders natuurlijk op dat ogenblik. Ja. Dus die gingen al wel eens verder. Ja.
Inderdaad, ja.
Oké. Okay.
Dat was dus de eerste radio-uitzending in België. Dan hebben we... wat kan ik u nog vertellen? We hebben ook... in Amerika is er een country-muziekprogramma. Grand Old Opry. En dat bestaat al sinds 28 november 1925. En dat bestaat nog altijd.
Dus het langslopende programma.
Ik weet niet of het langslopende... Maar ik denk het wel. Ik ben niet 100% zeker, maar ik dacht wel... Want er is bijvoorbeeld ook nog een ander radioprogramma in Noorwegen. De Lørdagsbarnetimen of zoiets.
Ik heb nooit van gehoord. Doe maar alsof ik het ken.
Je kent dat?
Ik zeg nooit van gehoord, ik doe maar alsof ik het ken, maar.
Ja, uiteraard, absoluut. En dat is vrij vertaald het zaterdagse kinderuurtje. En dat is begonnen op 20 december 1924, dus dat is nog iets vroeger. Maar dat is wel geëindigd op 11 september 2010.
Misschien is het gewoon gestopt omdat de kinderen, David, naar podcast luisteren. Hè? Ik probeer maar. Hè,
dat zou bijvoorbeeld ook kunnen, want dat begon toen natuurlijk wel heel populair te worden. Ja.
Heb je iets gevonden over podcast? Bestaan daar nutteloze weetjes over?
Wel, het is bijvoorbeeld algemeen aangenomen dat de allereerste podcast die is uitgezonden, dat Daily Source Code is van de u welbekende Adam Curry.
Yes. Dat is zo'n beetje de urban legend, hè? Dat die man dat heeft uitgevonden. Hè?
Dus ja, ik denk dat de meeste mensen kennen hem van Radio Veronica en ook van de televisie. Ik denk dat hij nog Countdown lang heeft gepresenteerd op Veronica.
Ja, en op MTV maar ook, dus... hè? Heeft hij ook gezeten, geloof ik. Hè?
Maar hij was wel een van de pioniers rond podcast, dat zeker en vast wel. Maar dus en zijn eerste aflevering van die Daily Source Code, dat was op 13 augustus 2004. Maar het blijkt dat eigenlijk de eer van een eerste podcast gaat naar iemand anders, namelijk naar de Amerikaan Christopher Lydon. Mm-hmm. Die heeft de eerste podcast al een jaar eerder ingeblikt, namelijk in juli 2003. Maar wat wel interessant is hoe het woord podcast of podcasting, beter gezegd, is ontstaan. Dus veel mensen denken dat dat een samenvoegsel is van iPod, dus een van de meest populaire, misschien wel het meest populaire apparaat om naar podcast te luisteren in het begin.
Ja.
En als tweede deel dan cast, van broadcast, van het Engelse voor uitzending.
Zo is het mij altijd geleerd.
Ja. Maar het blijkt dus dat woord per ongeluk is uitgevonden door een Britse journalist, namelijk door Ben Hammersley op 12 februari 2004, om heel specifiek te zijn. Dus die heeft toen een stuk geschreven voor The Guardian en dat bleek 20 woorden te kort te zijn. En dan heeft hij nog snelle zinnetjes uit zijn mouw geschud, waar onder andere het woord podcasting in voorkwam, wat dat tot dan toe nog niet bestond. En daar is zelfs een geluidsfragment van, niet van die uitzend, niet van het krantenartikel, want toen lazen ze krantenartikels nog niet voor in die tijd. Ik denk nu ook nog niet, maar dat doet er niet toe. Maar wel over hoe dat hem uitlegt, hoe dat tot stand is gekomen.
Ja. Oké, we kunnen daar ook naar luisteren. Dus dit is volgens uw informatie de man die het woord podcast heeft uitgevonden. We gaan eens luisteren.
I am, as we will talk about later, the man who invented the word podcast.
Well, let's talk about it now. Let's talk about it right now, Ben Hammersley, about the fact that you are the person who invented the word podcast. How did you do that?
So I was writing about this new phenomenon of automatically downloaded audio programs in about 2004. And it was one of those sort of last minute articles that I was writing very, very close to the press deadline. And I emailed it over. And with about 10 minutes to go before the presses ran, I get an email back very, very quickly from the sub-editor saying, brilliant piece, but it's about 20 words short. Can you just pad it out a little bit? And so I sort of reread the piece that I'd written and realized that the phenomenon that I was talking about didn't have a name. And so I sort of made up this sentence, which said something like, but what do we call this new phenomenon? And then I made up some words, and one was audio blogging, and then there was guerrilla media, and then the last one was podcasting. And I sort of sent that off, and everything was fine. And then 6 or 7 months later, I got an email from the Oxford English Dictionary saying, hey, this podcasting word, where did you get that? Because you're the earliest citation that we can find. And I said, I made it up. It was really close to a deadline, sorry. And they said, well, great, it's word of the year.
Fabulous.
Wauw, dat is echt wel iets om kippenvel van te krijgen, vind ik. Want dat is dus echt het medium waar we nu mee bezig zijn, met podcasting. Ja. Dat is de man die volgens dit fragment de naam heeft uitgevonden.
Ja. Heel toevallig, ja.
Gelukkig heeft hij het niet, wat was de andere optie, Guerrilla Media genoemd, hè? Dit is de Radio Rules Guerrilla Media. Klinkt niet zo echt letterlijk. Ongelooflijk. Ah ja, dus dat werpt wel een ander licht op de term. Interessant.
Ja, en trouwens, podcast heeft sindsdien ook wel een lange weg afgelegd, want het was... Ik begin echt wel een medium voor een kleine niche. Ik denk zelfs vooral voor computerfreaks.
Absoluut.
Maar het blijkt dat op 22 juli 2013 is het aantal podcastabonnementen in de iTunes Store van Apple voor het eerst over de kaap van 1 miljard gegaan. Dus we hebben het niet over 1 miljard gebruikers, maar over 1 miljard abonnementen. Hè. Dus jij kunt je ook als luisteraar op 20 podcastabonnementen natuurlijk. En toen bestonden er ongeveer, dus dat was toen verspreid over 250.000 podcasts. En op dat moment waren er ongeveer al 8 miljoen afleveringen uitgezonden. Dus dat komt eigenlijk neer, als je dat begint uit te rekenen, op 125 luisteraars per aflevering. Dat, is dan toch, dat blijkt dan toch dat veel mensen alleen voor zichzelf de podcast maken blijkt.
Ik weet niet of je dat hebt gevonden, maar de gemiddelde podcast heeft iets van 60 luisteraars.
Oh ja, dat was toen, we spreken dan van 2013. Ondertussen zijn er waarschijnlijk al veel, veel meer. Zelfs ik heb met een eigen podcast load, het is al ver gekomen.
Ja.
Dus ik denk dat aantal dan ook nog enorm is toegenomen. En dat gemiddelde van 64, 65 zou wel kunnen kloppen, denk ik.
Ja. Heb je nog iets over de podcast? Anders zou ik u een vraag willen stellen over uw eigen podcast.
Ik heb alleen nog ook gevonden dat de Battle of the Sexes bij podcasten niet echt geldt, want er luisteren exact evenveel mannen als vrouwen naar podcasts. Dat is echt 50-50. Dus dat vind ik wel een opvallend verschijnsel. Ik had persoonlijk gedacht dat er misschien iets meer mannen dan vrouwen naar zouden luisteren. Hmm. Maar dat blijkt dus heel, heel mooi in evenwicht te zijn. Hmm. En bovendien, wat dat ook nog... ze hebben ooit eens een studie gedaan bij een heel pak luisteraars. Toch wel een heel belangrijke studie. Ik weet niet exact bij welk instituut, maar dat doet er nu niet toe. En daaruit bleek dat 63% van die luisteraars iets kocht dat door de podcaster werd gepromoot. Dus dat is sympathiek, Sando, dan mocht je nu 3 keer het nutteloze boek zeggen.
63%, oké. Okay. Het nutteloze boek, daarover spreken we, dames en heren, uitgegeven bij Lano, geschreven door David de Maarschalk. Ik herhaal, het nutteloze boek.
Dus dat is al 63% die dat gaat kopen. Van die,
waarvoor
ik denk wel dat je hebt ook veel meer dan 64 luisteraars.
Ja, iets meer.
En het blijkt ook dat 71% van de luisteraars na de podcast de website van de sponsor van de podcast bezoekt. Dus bij deze benoem ik mezelf even als officiële podcast sponsor en zeg ik allen naar denuttelozewebsite.com.
Deze podcast wordt u aangeboden door het nutteloze boek van David de Maarschalk. Nu te koop in de Betere Boekhandel. Zoiets?
Zoiets, ja.
Maar dat wordt inderdaad gezegd, en dat klopt wel, denk ik, dat podcast is een veel intiemer medium, veel directer medium, veel efficiënter dan radio om mensen aan te zetten, om die call to action te doen. Hè. Dus,
ik denk dat je er misschien ook veel bewuster naar luistert. Radio is misschien makkelijker in de achtergrond, in de auto, of terwijl dat je aan iets beter bezig bent, terwijl dat je naar podcast, denk ik, toch wel actiever luistert. Ja. Je downloadt het of je beluistert op je iPhone, maar toch actiever dan naar radio, denk ik.
Er zijn inderdaad mensen die nu uit vrije wil naar ons zitten luisteren. Allee, dat kunnen toch niet bij je hoofd, eigenlijk. Hè. Maar zwart. Je zegt daarnet iets heel belangrijks, David, en misschien moeten we daar ook eens over hebben, over uw eigen podcast, want er bestaat nu naast het boek ook een nutteloze podcast, hè, van 1 minuut, is het de officiële titel.
Die bestaat eigenlijk al langer dan het boek zelfs.
Ja, die is gelanceerd begin dit jaar, of eerder dit jaar.
Wel, die is eigenlijk, ik heb begin dit jaar heb ik de nutteloze website volledig gepimpt, zoals ze dat noemen in het mooie Nederlands.
Mooi Nederlands, ja.
Net als een beetje als ondersteuning, ook omdat de andere was denk ik al 7 jaar niet meer geüpdate, en als je dan met dat boek dikwijls verwijst naar de website, dan is het belachelijk dat mensen zo naar de website te zien krijgen van wie dat nog heeft over George Bush en zo, dus dat is een beetje belachelijk. Dus ik heb die website volledig vernieuwd en ik heb daar dan ook een podcast bij gemaakt, omdat ik dat wel leuk vond. En dat heette de nutteloze podcast van 1 minuut.
Ja, en we moeten er ook bij zeggen dat er een soort preview was van die podcast in de Radio Rules podcast natuurlijk, want mensen die wel eens vaker naar mij luisteren, die zullen gemerkt hebben dat een vast item is geworden in de Radio Rules podcast. En nu staan al die korte items die wel eens verschenen in mijn podcast, zijn nu een volwaardige eigen podcast geworden.
Ik denk dat ze nu, diegene die je uitgezonden hebt, ik denk dat ze bijna allemaal zijn uitgezonden op mijn website. Nog niet allemaal, denk ik. Er zijn er nog een paar ik zet er ongeveer elke week eentje online. Dus ik had er een aantal vooraf ingeblikt. Ik heb er nog een paar over gehad.
Ook te vinden op iTunes en zo veranderd.
Ook te vinden op iTunes. Of ook op heel makkelijk p.dnw.nu.
Wacht, ho. Dat is een call to action die nog eens wat uitleg vraagt. Ja. Zeg nog eens.
Dat is, ik heb een hele korte domein aan voor de. Dus je hebt onder andere de nuttelozewebsite.com, maar dat is nogal lang. Dus voor mensen die niet graag typen, heb ik ook de domeinnaam dnw.nu gekocht. Ja. Dus dan moet je gewoon in je browservenstertje dnw.nu. En als je daar gewoon de letter P voor zet, dus p.dnw.nu, dan komt je rechtstreeks op de pagina van de podcast.
Oké, fantastisch.
Allemaal klantvriendelijk.
Zeg, nog even over het boek, want ik heb de afgelopen dagen en weken veel respons gezien. Ik heb gezien dat je een aantal kranteninterviews gescoord hebt. Ja. Er is een sessie geweest in de bibliotheek van Niel, waar jij woont. Ik heb jou zelfs in Gert Late Night gezien.
Ja.
Fantastisch. Ja. Hoe kom je daar terecht?
Die hebben mij gecontacteerd om te vragen of ik interesse had. En die had ik, dus dan ben ik daarop ingegaan. Maar dat is heel spontaan. Ik denk dat gebeurd is op basis van het krantenartikel in het Laatste Nieuws. Want enkele dagen ervoor.
Een hele pagina in het Laatste Nieuws.
Ja, had ik praktisch een hele pagina. En op basis daarvan hebben ze mij dan uitgenodigd voor de uitzending bij Gert Late Night. En dan daarna ook op Radio Nostalgie. Op basis van die uitzending. Dus ja, dat is dan een beetje domino-effect. Hè.
Ja, ja, dus de respons is positief, veronderstel ik. Op
en vorige week, om het ook een beetje reclame te maken voor uw bedrijf. Ja. Enfin, toch, nu niet Lode, maar voor uw baas
ja.
Bij de VRT. Ik heb vorige week ook, was ik ook op M&M.
Ja, 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 ja. Oké, okay, super. Ja, dus echt wel een goede respons. Sinds wanneer is het uit? Eind mei, hè? 24 of 26 mei geloof ik, is het boek uit.
Ja, ongeveer. Ja, denk vanaf sinds 26 mei liggen die in de winkels. Ja, en in Nederland vanaf volgende week.
Meen je, het komt er ook uit in Nederland?
Ja.
Ah ja, oké. Okay. Fantastisch. En wordt er dan iets aan veranderd? Nee, dat is exact dezelfde uitgave.
Nee, daar is rekening mee gehouden in het boek. Zijn er, want daar was zo dezelfde discussie over, onder andere over het woord microgolfoven. Dus ik had in het woord...
Magnetron?
Nee. Ik had in het boek het woord microgolfoven gebruikt. Ja. En blijkt dat ze dat in Nederland gewoon niet kennen, dat woord. Dus dan moest dat veranderd worden in magnetron. Want ik altijd een beetje vreemd. Ik vind dat zo klinken als een van de mindere actiehelden van Marvel Comics.
Ja.
Magnetron. Dat zo
mij doet dat altijd denken aan Jean-Pierre van Rossum. Die had zo'n geldscam in der tijd. Monitron, zo.
Ja. Ja, ja,
als je inderdaad, je monitron uitgeeft voor een magnetron, dan... dat is zo, ja, een soort gameshow. Maar.
Ja, dan dacht je dat die broodje gebakken was zoals in de microgolf, maar dat bleek absoluut niet zo te zijn.
Dan begint het boeltje te stinken en uit te lopen.
Inderdaad, ja.
Fantastisch.
Dus ja, er is rekening mee gehouden in het boek. Ik kan niet zeggen dat het verhollandst is, maar er zijn met een aantal woorden die specifieker voor de Nederlandse markt gekozen zijn, maar die natuurlijk ook wel hier in Vlaanderen perfect... begrijpelijk. Maar bijvoorbeeld, daar was zo'n discussie, een heel belachelijke discussie. Ik heb met uitgeverij L&O geen ruzie of zo, absoluut niet, maar een discussie gehad over het gebruik van het woord neuskeutels.
Ja, hoe zouden ze dat in het Nederlands?
Of omdat in Nederland gebruiken ze dat woord niet. En, ja, dus ik kan niet zeggen dat ze niet weten wat dat is, maar ze wouden dat toen vervangen in snottenbellen. Maar het ging over het lijstje van... Wat geraakt er in een Mini Cooper, waar ik het daarnet even over had? En ik weet niet meer exact hoeveel neuskeutels, als je wilt, zoek ik het even op, want het zijn er meer dan een miljard neuskeutels die erin passen. Maar uiteraard, neuskeutels zijn vast en snottenbellen zijn vloeibaar, dus dan klopt dat gewoon echt niet meer. Dus heb ik echt een discussie gehad van, ja nee, het moet absoluut neuskeutels blijven, want anders klopt de lijst niet meer.
Ja.
En uiteindelijk heeft neuskeutels het toch gehaald, dus een kleine overwinning.
Een overwinning op Lano.
Ja.
Yes, you beat the system, very good. Goed, het nutteloze boek van David de Maarschalk, uitgegeven bij Lano, te koop bij de betere boekhandel, moeten we dan zeggen, zeker. Hè?
En online.
En online, op welke website?
Op allemaal.
Geef er dan eens een, man, ik geef u een mogelijkheid om in een website...
Ik mag geen reclame maken voor onder andere op de website.
Jawel,
van Lano zelf.
Want 63% van de mensen gaat effectief in op de call. Nee, 61% gaat effectief in op de call.
Als je in Google gewoon Lano en het nutteloze boek intikken, dan komen ze normaal automatisch op de pagina van Lano en daar kunnen ze het boek rechtstreeks kopen.
Fantastisch. David, dankjewel.
Graag gedaan, Lano.